Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de CryptoCast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Nederland en Europa staan voor een enorme klimaatopgave. Toch nog weer even de cijfers. In 2030 moet de CO2-uitstoot in de EU met zeker 55% gedaald zijn. En in 2050 wil de Europese Unie volledig klimaatneutraal zijn. Maar voelen we die urgentie ook echt? En wie nemen het voortouw? Dat en meer bespreek ik deze week met vijf kopstukken in BNR's Big Five van de klimaatopgave. En deze week sluit ik vandaag af met Marjolein Demmers. Zij is directeur van Stichting Natuur en Milieu. Daarvoor was ze trouwens directeur van De Groene Zaak, een vereniging van ondernemers voor een duurzame economie. En raadslid voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur is ze geweest. Tot 2016 internationaal werkzaam als director sustainability bij Royal Haskoning DHV. Fijn dat je er bent, Marjolein.
Ja, dankjewel.
Ik ga straks natuurlijk uitgebreid met je praten over oplossingen voor het grote klimaatprobleem wat voor ons ligt. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik twee dingen van je weten. Als we het als eerste aan jou zouden mogen vragen, als je denkt aan de opgave, ben je dan optimistisch of pessimistisch?
Nou, ik ben dan optimistisch, maar wel omdat ik dat ook voel als mijn plicht. Omdat we moeten zo ongelooflijk aan de bak om het klimaatprobleem nog binnen de perk te houden.
Ja.
Dat ik vind dat we met z'n allen optimistisch moeten zijn, omdat dat ook motiveert om wat te gaan doen.
En ik ben blij enerzijds dat je dat zegt, want ik vind optimisme en positiviteit heel erg belangrijk. Aan de andere kant, dat merkten we ook als redactie, met de gesprekken die we tot nu toe hebben gedaan, dan begrijp je toch wel een beetje ook een downgevoel van het gaat eigenlijk echt niet goed.
Nee, dat herken ik ook. Ja. Dat is het, denk ik. We staan er slecht voor. Hè? Dus de oplossingen die gaan nog steeds niet snel genoeg om de klimaatverandering bij te houden en in te halen, zodat we het kunnen gaan stoppen en beperken. Maar ik geloof ook wel in tipping points. Je hebt in het klimaat heb je sprake van tipping points. Ja. Hè? Dus dat betekent dat de opwarming zover doorgaat dat er echt drastisch dingen veranderen die onomkeerbaar zijn.
Mm-hmm.
Zoals de permafrost die smelt. Dat was ook al een bod geweest in de vorige gesprekken, dat de ijskappen smelten. Dan is er geen weg meer terug. Maar ik hoop en geloof ook dat er ook tipping points zijn in de sociale, maatschappelijke en politieke context. De klimaatverandering is niet meer iets abstracts. Hè. We maken het al gewoon mee. Zelfs in Nederland, maar ook in het mondiale zuiden. Dus het is heel dichtbij gekomen. En ik hoop dus ook dat dat ook dus leidt tot een tipping point in onze manier van denken over het gevaar waar we in zitten, in verkeerde. En dus ook de noodzaak tot het komen tot oplossingen.
Ja. Ja, daar komen we straks op die oplossingen. Maar wanneer was voor jou het tipping point? Dat je dacht, dit gaat niet goed zo. Ik moet wat doen.
Ja, ik werk al ruim 30 jaar aan verduurzaming, zou ik maar zeggen. Eigenlijk sinds mijn studie.
Je bent een diehard in deze.
Ja, maar ik heb altijd wel aan de kant gezeten van oplossingen. Ik ben ook opgeleid als industrieel ontwerper, als ingenieur. Dus dan leer je ook van, bekijk goed wat er nodig is en kom tot een oplossing. Dus zo zit mijn hoofd ook een beetje in elkaar. En dat heb ik ook eigenlijk in het bedrijfsleven altijd gedaan.
Mm-hmm.
Maar ik zat ook in een soort denktank van klimaatwetenschappers. Dat was een vrije tijdsactiviteit. We spraken elkaar eens in de twee maanden of zo om bij te praten over de stand van de wetenschap op klimaat. En elke keer kwam ik toch een beetje depressiever uit die bijeenkomst.
Mm-hmm.
Dus aan de ene kant was ik gewoon bezig met verduurzaming, met bedrijven, met gemeentes, met overheden. Met allemaal goede oplossingen, waardoor ik dacht van, nou, dit zijn wel de dingen die moeten gebeuren. Maar de boodschappen vanuit de wetenschap waren elke keer, het gaat niet goed, het gaat niet goed, het gaat niet goed. En het klimaatverandering gaat sneller dan we steeds denken. Hè? Dus we worden echt ingehaald door de realiteit. En op een gegeven moment dacht ik wel van, wat kunnen we nog doen?
Ja.
En dat was het voor mij toen ook wel het moment dat ik gekozen heb om eerst naar de Groene Zaak te gaan en later naar Natuur en Milieu. Omdat ik denk van ja, er moet echt veel meer gebeuren dan er spontaan vanuit de samenleving al gebeurt.
En dat we dus ook die tipping point echt kunnen vastpakken en niet in een soort machteloosheid terechtkomen. Hè? Want soms proef je dat ook een beetje. Uiteindelijk is de wil er bij iedereen echt wel. Maar de urgentie dringt ook steeds meer door, denk ik. Maar mensen komen ook soms in een soort machteloosheid. En bedrijven soms ook, denk ik.
Ja, terwijl, en dat begrijp ik, want ja, je ziet ook en je hoort ook dat het slecht gaat met het klimaat en dat we op het verkeerde spoor zitten. Hè, dat we nog niet op de route zitten die ons brengt naar maximaal 1,5 graden. Mm-hmm. Dus we zijn al bijna bij 1,5 graden. Hè, dus dat is best wel heel bedreigend of angstaanjagend. Tegelijkertijd gebeurt er echt wel heel veel. Alleen het is nog onvoldoende op schaal.
Ja.
Ja, in ontwikkelingen gaat het nou eenmaal zo. Dat eerst moeten de oplossingen ontwikkeld worden. Dan worden ze uitgeprobeerd. En op een gegeven moment krijg je schaal. Zoals we nu bijvoorbeeld in duurzame energieopwekking zien. Hè, dat we heel lang liepen we achteraan.
Ja.
Maar nu beginnen we op schaal te komen. En beginnen we redelijk mee te komen met andere landen. Of zelfs best goed. Dus het kan echt wel.
Wij ook belangrijk om deze week. We willen ook het echte verhaal vertellen. Wat is er aan de hand en waar zit de urgentie? Maar ook van het kan wel. En daarin vond ik zelf ook het verhaal van ondernemer Bjentse Dijkstra. Die ook eerlijk zegt: joh, ik doe echt niet alles duurzaam. Want dat kan gewoon niet met het businessmodel. Maar hij stretcht daar wel enorm op. Had jij dat ook toen je hem hoorde?
Nee, ik was er ook heel blij mee. Want zoals hij bezig is, zijn er meer bedrijven die echt proberen te innoveren en andere oplossingen te bedenken die beter zijn voor het klimaat.
Ja.
En dat is ook wel basis voor mijn optimisme. Als industrieel ontwerper heb ik 30 jaar geleden een tijd gewerkt aan het herontwikkelen van producten en maken van levenscyclusanalyses. Waar je dan van kunt zien van wat de milieueffecten zijn van een product in zijn hele keten. En eigenlijk kon je met een aantal ingrepen de impact van een product makkelijk halveren. Nou ja, hij ging zelfs terug met 90%, geloof ik, hè, qua CO2-footprint van zijn oplossingen. Dus dat kan echt. Alleen, ja, we doen het nog te weinig. Omdat de economie eigenlijk het nog onvoldoende stimuleert. Je bent nog toch een beetje tegen de stroom in aan het roeien als je probeert echt goede maatregelen te nemen.
Ja, en dan kom je ook bij verantwoordelijkheden. Wie pakt die en wie zou die moeten pakken? En stuur je nou eigenlijk toch naar die bedrijven die de verantwoordelijkheid moeten pakken? Of als ik zeg burger, bedrijven, overheid, is het toch meer de overheid die het zou moeten doen?
Ja, ik geloof heel erg in het samenspel van dat geheel, inclusief ook van de wetenschap. Dus iedereen moet steeds weer een been bijtrekken om te komen waar we moeten zijn. Dus het is zowel het publiek, het brede, de samenleving, als het bedrijfsleven, als de overheid. De versnelling die we nu nodig hebben en die opschaling, daarvoor is wel de overheid echt aan zet. Want die moet een context creëren waarin ook bedrijven verleid worden of soms ook gedwongen worden om echt die grote stappen te gaan maken. En mensen moeten ook meer geholpen worden om de duurzame keuze makkelijker te laten zijn voor hen. Dus het is een samenspel, maar ik denk dat de overheid nu wel aan zet is om de versnelling die nodig is en die opschaling die nodig is nu ook te realiseren.
Gaan we zo meteen dieper op in. Misschien toch nog even goed om jouw rol te schetsen met Stichting Natuur en Milieu. Wat ik begrijp is dat jullie zijn echt als een lobbyclub begonnen voor de natuur, maar eigenlijk steeds meer opgeschoven dat je veel meer verbreed bent en ook heel erg de samenwerking zoekt met overheid en bedrijfsleven. Is dat correct?
Ja, Natuur en Milieu is 50 jaar geleden opgericht, vooral ook om kennis, het was natuurlijk nog een nieuw onderwerp, of relatief nieuw, ook echt bij die beleidsmakers te krijgen en hen ook allerlei oplossingen aan te dragen. Maar om te slagen, zal ik maar zeggen, in het krijgen van duurzaam beleid, heb je ook samenwerking nodig. Dat hebben we heel erg geleerd de afgelopen decennia. Op het moment dat je samen met bedrijven en ook met steun van een breder publiek met beleidsoplossingen komt, ja, dan heeft dat toch veel meer invloed.
Ja, en soms lees je daar ook wel eens kritische geluiden over. Hè? Dat jullie ook gebruikt kunnen worden voor greenwashing en dat soort dingen. En je begint al te lachen.
Ja, daar waken we natuurlijk enorm voor. Want we doen goed ons huiswerk en we baseren ons op de wetenschap. Dus we gaan niet mee met dingen waar we niet echt in geloven dat het helpt om daadwerkelijk ook de doelen te bereiken, zowel op klimaat als biodiversiteit.
De Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Marjolein Demmers. Zij is directeur van milieuorganisatie Natuur en Milieu. En Marjolein, we hebben in dit programma, je hebt de uitzending ook gehoord, de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met Maarten Lonen. Hij is manager en wetenschappelijk directeur van het Nederlands Poolstation in Spitsbergen. Het was een heel emotioneel gesprek met hem. En hij zei ook, ik wil niet emotioneel worden, maar het gebeurt toch. Heb jij dat ook wel eens, dat je emotioneel wordt?
Ja, eerlijk gezegd wel, ja.
Ja? Ja, ja. Ja, dus jij kende dat gevoel.
Ja, zeker. Ja. Ja.
En hij had, want daar zat ook een machteloosheid eigenlijk onder bij hem. Waardoor hij dat had en zijn zorg voor kleinkinderen die hij nog niet heeft. Maar zijn kinderen die eigenlijk er misschien niet eens aan willen beginnen. Maar had deze vraag voor jou.
Hoe ervaar je de stroperigheid in de overheid wat betreft reageren op de klimaatverandering, op de vervuiling, op de verandering van landbouw? En waarbij ze gewoon eigenlijk, waarbij het systeem nu van 4 jaar en dan verkiezingen eigenlijk een steek is in de toekomst van onze kinderen.
Ja.
Ja, ik begrijp zijn vraag heel goed. Soms zou je wel denken van, hè, als nou iemand gewoon even de leiding neemt voor de komende decennia en het stuurgoed vastpakt en ons uit deze gevarenzone loodst, dan zou dat leuk zijn. Aan de andere kant is democratie een enorm groot goed. En denk ik ook dat het heel belangrijk is dat we democratie koesteren. Mm-hmm. En dat mensen regelmatig en dan om de 4 jaar kunnen kiezen. Voor de koers waarvan zij denken dat het nodig is voor het land. Dat kan dan wel leiden tot een beetje gezwabber. Dat hebben we natuurlijk in de geschiedenis ook meegemaakt. En dat is lastig, want je wilt toch een bepaalde continuïteit in beleid hebben om ook daadwerkelijk dingen te bereiken. Aan de andere kant, de politiek verandert elke 4 jaar, maar ondertussen zijn er ook gewoon beleidsplannen die veel langer looptijd hebben. Mm-hmm. En waar een hele uitvoeringsorganisatie achter zit. Er zijn planbureaus die lange termijn denken. En waar ook wel natuurlijk in de besluitvorming naar geluisterd wordt. Dus er zijn wel allerlei manieren om ook het kabinet wel steeds, op de nieuwe politiek wel steeds weer,
op de langere termijn te
op de langere termijn te wijzen. Ja. En ook daar de besluiten voor.
Dus maak je dan geen zorgen over teksten van Geert Wilders, die toch de grootste is geworden bij deze verkiezingen. Klimaatwaanzin. En,
nee, natuurlijk is dat heel erg schrikken. En ook wel een beetje ongelooflijk dat er, hè, dat er nog zo over nagedacht wordt, terwijl ja, het probleem zo levensgroot is. Hè. En dan denk ik ook van ja, dit zijn ook politici die het belang van de Nederlanders voor ogen hebben. Hè. En als je het belang van de Nederlanders en overigens elke wereldburger voor ogen hebt, dan is het eerste wat je doet is klimaatverandering aanpakken. Want dat is zo cruciaal voor onze toekomst. Dat, hè, dat, ja. daar kan je helemaal niet omheen.
Voor Henk en Ingrid is dit dus belangrijk.
Ja,
en
voor onze kinderen en kleinkinderen. Dus ja. dat is wel heel erg schrik. Aan de andere kant, ja, dat is misschien dan ook wel mijn optimisme of mijn hoop. Denk ik, ja, er zijn inmiddels zo ongelooflijk veel mensen bezig met het vinden van de goede koers en het nemen van de goede maatregelen en initiatieven. Ja. Dat weet je, 30 jaar geleden had ik nog het gevoel dat, nou ja, bij wijze van spreken een handjevol mensen was. Nu is het ontelbaar veel mensen en bedrijven die er wel echt serieus mee bezig zijn. En die eisen eigenlijk ook wel van een overheid continuïteit. Want die zijn gewoon begonnen, hè? Die zijn bezig met die transitie. Het gebeurt gewoon nu.
Ja, terwijl tegelijkertijd hoor je steeds van de overheid is niet consistent en het maakt eigenlijk niet uit over welk onderwerp het gaat. Hè. Dat horen wij hier veel terug, ook voor onze microfoons. Dat wispelturige beleid.
Ja.
Daar kan je eigenlijk geen bedrijf op runnen. En daar kan een burger ook niet zijn investeringen op doen. Hè. Want dat geldt net zo goed voor die burger. En laten we dan toch even het huidige politiek klimaat erbij pakken. En we moeten kijken hoe de formatie afloopt. Maar vorige week zijn de natuurorganisaties, vorige week woensdag begreep ik, aangeschoven bij de formatiegesprekken in Den Haag. En daar zat ook natuur en milieu bij.
Ja.
En stond in teken van landbouw en visserij. Maar dan krijg je toch ook een beetje het gevoel daarvan, hoe beweegt het? Krijg je dan een gevoel, dit komt goed met een mogelijk nieuw kabinet? En nu geef je me heel beleefd zo'n lachje. Ja.
Ja, ja, het is toch een beetje ongekend, hè, wat er nu gebeurt. Dus dat betekent ook dat het heel moeilijk voorspelbaar is hoe dit nu gaat aflopen en of deze partijen eruit gaan komen. Wat uit het gesprek wel duidelijk werd, dat we te maken gaan krijgen met toch heel ander soort teksten dan we gewend zijn vanuit een regeerakkoord, zelfs op hoofdlijnen. En dat er toch ook een andere aanpak gekozen zal worden om eruit te komen. Dus klinkt misschien een beetje cryptisch, maar...
Nou, het is niet de uitkomst, denk ik, die jij wil.
Nou, nee, want ik wil natuurlijk graag een heel daadkrachtig, helder verhaal waarin we
het probleem op gaan lossen. En dat kreeg je misschien ook niet. Minister Rob Jetten, die heeft natuurlijk wel echt wat stappen gezet. Maar vanuit de doelstellingen die jij hebt met jouw organisatie, denk je dat je een stap terug voelt?
Ja, daar maak ik me wel zorgen over, ja.
Ja,
ja, en dat moeten we nog zien, hè, want... Tegelijkertijd is er zo'n massale oproep, ook vanuit het bedrijfsleven en allerlei organisaties daaromheen, mm-hmm. om nu echt klimaatbeleid door te zetten. Omdat als we nu... We zitten midden in de uitvoering. Als je kijkt naar een verbouwing, als je met een verbouwing bezig bent en halverwege ga je opeens de opdracht veranderen, dan heb je gewoon een huis zonder dak en een groot probleem. Hè? Dus het zou voor Nederland, voor de economie en voor heel veel organisaties en bedrijven nu desastreus zijn om het roer om te gooien. Dus ik kan me gewoon niet voorstellen dat ook een nieuw kabinet zoiets...
Nee, je kan het niet voorstellen, of is het wensdenken?
Het is ook wel wensdenken, ja. Als het wel gebeurt, verwacht ik eigenlijk ook wel dat er ook vanuit de samenleving echt wel heel veel weerstand gaat komen, ook vanuit het bedrijfsleven. En dat misschien dan toch ook een kabinet dat wel een streep zet door allerlei beleid, toch aan de bak moet. Want bedrijven gaan het land verlaten. Er gaat echt protest komen, ook vanuit de brancheorganisaties. Want je kunt dat gewoon niet maken. Je bent gewoon geen betrouwbare overheid meer. En met deze gigantische investeringen die bedrijven maken... Ja, is dat gewoon desastreus.
Ja, want je ziet natuurlijk ook bedrijven, en sommigen vinden dat het niet snel genoeg gaat, maar je ziet echt dat ze stappen aan het zetten zijn. Ze zijn hun denkkader aan het veranderen. En dan blijven er de echte stappen misschien nog uit. Maar vooral dat het in de hoofden al aan het veranderen is, dan is het wel heel erg moeilijk als je van de overheid in één keer hoort, we gaan toch weer terug naar af eigenlijk.
Ja, daarbij is Nederland geen eiland. Mm-hmm. Hebben we ook afspraken gemaakt internationaal? Is het inmiddels ook, weet je, voor concurrentiepositie van Nederland echt belangrijk dat we gaan verduurzamen? Want het gaat ook in de buurlanden hard. Het gaat wereldwijd ook hard. In Amerika gaat het ook hard. Dus we lopen eigenlijk gewoon het risico dat als wij niet snel gaan schakelen, juist Nederland echt...
Maar is dat zo? Want als je een Shell hoort die zeggen, joh, als wij... Die hebben hun duurzaamheidsplannen natuurlijk al naar beneden bijgesteld. Want als we hiermee doorgaan, dan kunnen we het businessmodel niet rondmaken naar de aandeelhouders. Uiteindelijk, als wij ermee stoppen, dan gaan andere landen er gewoon mee door. Dus klopt jouw aanname hier?
Ja, de olie- en gassector is wel een hele lastige. Maar andere industrieën, zoals de chemische industrie, die ook natuurlijk gebruik maakt van de producten vanuit de olie- en gassector, die zijn echt wel serieus aan het kijken naar alternatieven. Niet alleen omdat ze zich zorgen maken over het klimaat, maar ook omdat ze denken dat ze daar een betere concurrentiepositie mee hebben in de toekomst. Dus je ziet wel een verschuiving plaatsvinden. We hebben bijvoorbeeld ook het ETS-systeem, het handelssysteem in Europa voor CO2 voor de industrie. Dat stuurt eigenlijk op nul CO2-uitstoot in 2040. Mm-hmm. Dus dat komt er wel aan. En dat gaat ertoe leiden dat de CO2-uitstoot steeds duurder wordt. En het dus steeds aantrekkelijker wordt om die te vermijden. Daarmee heb je gewoon voordeel.
Ja.
Dus op het moment dat jij de winnaar bent in die verduurzaming, heb je straks gewoon financieel.
Ja, maar als we gewoon even de punten erbij pakken. Hè? Tata, daar hadden we ook meer van verwacht. Dat is toch ook heel erg moeilijk. En die moeten nu een gigantisch geldbedrag krijgen van de overheid om überhaupt een beetje te kunnen bijschakelen. Dan heb je Schiphol, waar ook een KLM weer megawinst heeft gepresenteerd. En ook zegt, ja joh, wij gaan gewoon door. Dus... is het echt wel zo? Ik bedoel, ik wil graag meegaan in je positieve gedachtegang, maar...
Ja, ik denk, Als je kijkt waar we stonden 5 jaar geleden of 10 jaar geleden... is de wereld zo veranderd, ook in het denken en ook in de maatschappelijke beeldvorming over deze bedrijven. Hè. 10 jaar geleden klaagde niemand over Tata of over Schiphol. Nu zijn er toch heel duidelijk signalen dat we het niet meer accepteren, dat deze bedrijven zoveel vervuilen en zoveel overlast veroorzaken. Dus er is echt wel wat aan het veranderen. Er komt steeds meer druk op. Tot en met aan rechtszaken aan toe.
Ja. Deze week een heel belangrijke uitspraak van het Europese Hof. Waar eigenlijk wordt gezegd dat is een Zwitserse zaak geweest waar Zwitserse vrouwelijke senioren van 73 plus geloof ik hebben gezegd van onze gezondheid wordt echt aangetast en op mensenrechten een zaak hebben gevoerd en in het gelijk zijn gesteld.
Ja, dus dat is al fantastisch natuurlijk. Hè? Dat het wat ik hoop te zien en wat ik ook wel zie, als je het even iets op lange termijn bekijkt, zijn we echt aan het schuiven op wat we normaal vinden. En zodra we het niet meer normaal vinden dat overheden gewoon achterblijven in hun beleid, ons niet beschermen tegen die gevaarlijke klimaatverandering die we anders gaan meemaken. Dat we het niet meer normaal vinden dat bedrijven zoveel schade veroorzaken. Ja, dan is er ook weer meer ruimte voor strenger beleid. En dan gaat dus die cyclus van bedrijven, het brede publiek en het beleid gaat elkaar versterken op een manier dat we echt wel die verandering gaan aanjagen.
Ja. En dit was natuurlijk een Zwitserse zaak voor het Europees Hof. Maar denk jij dat die Zwitserse zaak, want er zijn heel veel klimaatjuristen die zeggen van uiteindelijk gaat dit heel veel impact hebben ook op andere landen. Verwacht jij ook, is dit echt historisch en een belangrijke uitspraak die we deze week hebben gezien?
Ja, ik denk het wel. En er zijn ontzettend veel rechtszaken wereldwijd die vergelijkbaar zijn. Dus dat zegt dus ook al heel veel. Hè. Het betekent dus dat mensen echt bezig zijn met opkomen voor hun eigen toekomst, hun eigen gezondheid, hun eigen belang. En het niet meer accepteren. En dat betekent dat de norm dus verschuift. En dat bedrijven, die zullen geconfronteerd worden daarmee en wat moeten gaan doen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de klimaatopgave. Eerder deze week sprak ik er al over met klimaatwetenschapper Jorgita Gupta, die de Nobelprijs voor de vrede met Al Gore kreeg. Ook de Spinoza-premie heeft gekregen, omdat zij echt fantastisch werk verricht binnen dit vraagstuk. Ik sprak met haar met name over klimaatrechtvaardigheid en ook de gevaren voor Nederland. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Marjolein Demmers, directeur van Milieuorganisatie Natuur en Milieu. Marjolein, komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen met je bespreken. Wat je nou als individu kunt doen, want ik merk ook dat de gasten daar iets anders over denken. De ene zegt van, dan kan je niet van het individu vragen. De ander zegt, ja, alles. Volgens mij zit jij ook een beetje op die lijn. Wat we nou moeten doen aan klimaatbeleid en hoe dat dan ook handen en voeten moet krijgen met het bedrijfsleven. En laten we daar mee beginnen. Moeten we niet uiteindelijk gewoon gaan normeren en beprijzen om de echte veranderingen op gang te brengen, wetende dat we het gewoon niet gaan halen zo met dit pad?
Ja, absoluut. Normeren en beprijzen is de manier om te sturen op het bedrijfsleven. En dat moet zeker gebeuren. Het gebeurt ook deels al. Hè. De beprijzing van CO2 is natuurlijk ook met het klimaatakkoord voor de industrie nog aangevuld. Hè, bovenop het Europese beprijzingssysteem. Daar zijn we heel blij mee. Want dat maakt dat oplossingen die schoon zijn, die geen CO2 uitstoten, dan ook relatief aantrekkelijker worden in de business case, zal ik maar zeggen. Dus die beprijzing is echt super belangrijk. Ja. Dus dat beprijzen en normeren is echt de route die gaat helpen. Ook stimuleren trouwens, hè, want er is hier en daar ook echt wel hulp nodig om te schakelen naar duurzame technologie. En er is ook nog wel meer nodig in de zin van de elektrificering, hè, de elektriciteitsverzwaring van netten. duurzame opwek, waterstof, etc.
Ja, want dit zijn terechte punten ook die jij aanhaalt. Want dat vind ik ook zelf de grote worsteling met dit vraagstuk. Natuurlijk wil je dat iedereen hele grote stappen zet. En dan is het altijd de vraag, wat is realistisch om te doen zonder dat de hele boel in elkaar stort, want dat willen we ook niet. En wat zijn verhalen van de lobby die eigenlijk dat beeld een beetje vertroebelen en die een soort doemscenario de andere kant op schetsen. En waar zit het hem dan? Kan jij daar handen en voeten aan geven voor ons allemaal?
Ja, dat is wel een hele grote vraag. Wij hebben als Natuur en Milieu in alle klimaattafels gezeten voor het klimaatakkoord, ook aan de industrietafel. En hebben we wel gemerkt, dat is natuurlijk alweer een paar jaar geleden, dat de industrie toen nog de houding had van, laat ons nou maar met rust. Wij gaan zelf wel aan de slag en dan komt het wel goed. Nou, daar de geschiedenis leert dat niet zomaar zo werkt. Dus daar hebben we heel erg aangedrongen op toch striktere maatregelen, normering en beprijzing. Nou, er is die extra CO2-heffing ook onder andere uit voortgekomen. Daar zijn we heel erg blij mee. Mm-hmm. Er zijn ook maatwerkafspraken uit voortgekomen. Daar zijn we iets minder blij mee. We denken wel dat die nodig zijn. Dus de grootste uitstoters van Nederland, die praten met de overheid om te bespreken hoe zij die omschakeling naar klimaatneutraliteit gaan maken. Mm-hmm. Wat ervoor nodig is. En nou ja, dan kan er ook gesproken worden over financiële ondersteuning, maar ook over andere dingen die voor hun dan nodig zijn om het te kunnen waarmaken. Nou, dat gaat best wel moeizaam. Het duurt ontzettend lang. Hè. Die gesprekken zijn al een tijd gaande. Waar wij ons wel zorgen over maken, is dat richt zich dus op die bedrijven die nu de grote uitstoter zijn. Maar dat zijn dus vooral bedrijven die heel energie-intensief zijn. Hè, dus ook veel CO2-uitstoot hebben. Want CO2 mm-hmm. is gekoppeld aan fossiele brandstoffen.
Ja, dus dan heb je het over een Tata, dan heb je het over een Shell, dan heb je het over de luchtvaart.
Productie, dat soort dingen, chemische industrie. Ja. Je moet je afvragen of dat nou allemaal ook de bedrijven zijn die op de toekomst voor Nederland ook onze economie kunnen gaan vormen. En die ook in de toekomst in Nederland nog een goede concurrentiepositie hebben ten opzichte van bedrijven in andere landen. En die energie-intensieve bedrijven zijn heel afhankelijk van de energieprijs. Logisch, want dat is natuurlijk een groot deel van hun kosten. Dus op het moment dat we af zijn van fossiele brandstoffen, en we gaan helemaal over op hernieuwbaar. Nou, mm-hmm.
Dat moet
nog heel veel voor gebeuren.
Ja.
Dan is de vraag van hoe concurreren wij dan op prijs? Want nu is Nederland, of de afgelopen decennia, heel goedkoop geweest qua energie.
Mm-hmm.
Maar de vraag is of dat in de toekomst nog zo is, omdat wij beperkt zijn in hoeveel duurzame energie wij kunnen opwekken en andere landen goedkoper duurzame energie zullen gaan opwekken en dan dus aantrekkelijker zullen zijn voor de energie-intensieve processen. Dus wij willen eigenlijk heel graag dat de overheid heel goed kijkt naar wat is nou de industrie die in Nederland concurrerend is, ook in de toekomst. Hoe kun je daar dan op gaan faciliteren dat die ook de kansen grijpen? In plaats van dat we nu, zou maar zeggen, naar de huidige of de oude industrie kijken en dat allemaal gaan faciliteren met elektriciteit en waterstof. Terwijl dat uiteindelijk gewoon voor hen te duur wordt.
Mm-hmm.
Nou, je kan ook kijken bijvoorbeeld van kun je dan in het deel van dat hele productieproces, het stukje wat heel energie-intensief is, kun je dat stuk dan misschien ergens anders laten plaatsvinden, waardoor je halfproducten naar Nederland haalt en dan de toegevoegde waarde die je dan verder in Nederland nog kunt, als industrie nog kunt toevoegen, hier doet. Dat soort keuzes moeten we wel gaan maken.
En is dit het deel waar je waar jullie ook met VNO-NCW optrekken op dit dossier?
Niet direct. Een onderdeel van dit dossier is wel, dus kijk welke industrie hier vanuit de energiebeprijzing in de toekomst nog realistisch is. De andere deel van onze visie op de industrie van morgen is ook grondstoffen. Wat we eigenlijk nog heel erg vergeten in deze discussie, ook de afgelopen dagen nog niet zozeer aan bod is gekomen, dat grondstoffen ongelooflijk belangrijk zijn in het halen van de klimaatdoelen. Wereldwijd is de helft van de CO2-uitstoot gerelateerd aan ons gebruik van grondstoffen. En ons gebruik van grondstoffen, ook wereldwijd, neemt gigantisch toe. De afgelopen 6 jaar is er net zoveel grondstof gebruikt als de hele 20e eeuw zo'n beetje wereldwijd. Dus er zit een enorme stijging in het grondstofgebruik. Terwijl er ook schaarste ontstaat. Zeker op kritische grondstoffen die we nodig hebben voor de energietransitie. Dus die grondstoffenkant is een enorme vraag. Hè? Grondstoffen zijn voor deel, denk aan plastics, komen ook van olie. Dus als we af willen van olie, en dat willen we, hoe gaan we dan in de toekomst al die materialen maken die nu gemaakt worden uit aardolie? Dus dat zijn grote opgaven. En als je die analyseert, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat een circulaire economie ongelooflijk belangrijk is. En daar zetten we nog veel minder beleid en ondersteuning en subsidie en normen en beprijzingen voor in dan we doen voor de energietransitie en het klimaat. Dus daar ligt nog echt nog een grote opgave.
Dus eigenlijk op twee dingen willen jullie de focus verleggen op iets anders. We zijn nu heel erg met die oude traditionele wereld bezig om die om te vormen, terwijl je zegt, steek je energie eigenlijk in een nieuwe industrie en dat goed van de grond krijgen. En dan zijn er toch een paar dingen die in jouw verhaal zitten dat ik denk, is dat dan wel verstandig? Want je zegt, laten we dan die energie-intensieve zaken elders doen. Ja. Terwijl we eigenlijk steeds hebben geleerd dat we niet afhankelijk moeten zijn voor cruciale zaken van buiten, maar dat we veel meer zelf moeten gaan doen. En daar stap je dan wel weer vanaf.
Ja, nou, het kan ook zijn dat je binnen Europa goed kijkt wat je waar gaat doen. Hè? Dus landen waar zonne-energie en windenergie goedkoper wordt, in Zuid-Europa bijvoorbeeld, daar zou je natuurlijk ook daar dan juist je energie-intensieve processen kunnen gaan lokaliseren. Maar ook internationaal, dan moet je wel goede afspraken maken natuurlijk. Dat gebeurt ook al. Hè? En een voorbeeld is waterstof of ammoniak. Dat kun je hier gaan maken. Maar als je dat hier gaat maken, dan ga je maar onze schaarse hernieuwbare energie inzetten voor waterstofproductie. Terwijl we eigenlijk nog heel veel tekort hebben aan hernieuwbare energie. En het op die manier best dure waterstof wordt. Terwijl als je het ergens anders maakt, wordt het goedkoper. En dan kan je het wel naar Nederland halen. Of een ander half product, wat daar dan weer van gemaakt wordt.
Maar er zijn wel een heleboel partijen die hier totaal anders over denken. Dus dit wordt nog wel moeilijk om dit...
Dat is niet zo, hoor. Nee, ik denk dat dat kwartje is echt wel gevallen.
Okay.
Dat heeft vooral ook met prijs te maken. Ja. En daar is het natuurlijk het bedrijfsleven heel gevoelig voor.
Ja. Welk kwartje is nog niet gevallen?
Ik denk op grondstoffen nog wel het schaarste probleem.
Ja.
Ik was gisteren ook bij een bijeenkomst met mensen uit de industrie. En daar waren mensen die zich echt nog helemaal niet realiseren hoe groot dat probleem wordt van koolstofschaarste. Hernieuwbare koolstof heb ik het dan over.
Mm-hmm. Ja, dus dat is echt een aandachtspunt die heb je uitgelegd. Ik noemde eerder al even Tata, ik noemde even de luchtvaart. Ik noemde even Shell is gevallen. Uiteindelijk is de Nederlandse industrie verantwoordelijk voor zo'n 30% van de CO2-uitstoot in Nederland. En toch zou je ook daar dus wel moeten veranderen. Wat zie jij nou als een goede manier om dat aan te pakken, wetende dat het heel stroperig gaat?
Ja, nou, er moet nu echt wel lef getoond worden in het aanpakken van die industrieën die we ook voor de toekomst nodig hebben, hè, zoals ook staal. En dat betekent dat er ligt nu een plan waar ook het kabinet zich over buigt om Tata Steel in Nederland ook te verduurzamen. Dat gaat behoorlijk wat geld kosten. Hè. Ze moeten van steenkolen over naar gas als brandstof en dan naar waterstof, groene waterstof. Nou, dat gaat nog niet snel genoeg. Het kost veel investeringen. Maar ik denk als het bij Tata lukt, dan is het gelijk ook wel een heel goed voorbeeld voor de andere industrie, zeker ook de industrie in Nederland, dat als je de schouders eronder zet, het echt wel kan. En daarbij moet je niet vergeten dat ook de milieuvervuiling die nu gerelateerd is aan Tata, dat je die natuurlijk ook heel drastisch moet aanpakken. Dus ik denk dat we radicalere besluiten moeten gaan nemen om echt die omslag te maken. En ik denk dat dat kan.
En is dat dan toch omdat er dus zoveel commotie ontstaat, wat dus vanuit het publiek eigenlijk komt, waar rechtszaken ook in andere zaken een rol spelen. Een milieudefensie die ook nu bij de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize Trameland heeft gemaakt van willen jullie de volgende Shell zijn. Zijn dat dan toch de dingen die de verandering stuwen? Of?
Nou, ook. Hè, en daarmee, dat zijn de dingen die het brede publiek natuurlijk bereiken. Maar ondertussen is het natuurlijk gewoon de CO2-prijs. Hè, zo de 8% hè, wat Tata uitstoot van de Nederlandse CO2-footprint. Daar zitten kosten aan. En aan de toekomst worden die alleen maar hoger. Dus bedrijven moeten ook echt wel vanuit beleidsperspectief.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de klimaatopgave. Mijn gast vandaag is Marjolein Demmers, directeur van milieuorganisatie Natuur en Milieu. Je hebt geschetst wat jij denkt wat de verstandige stappen zijn om te maken. Je hebt geschetst hoe stroperig het toch nog is bij de overheid. En met het nieuwe politiek klimaat waar we nu in zitten, dat het eigenlijk een stapje terug is. Als je nou kijkt gewoon naar onze samenleving, ons als maatschappij. Hoe goed zijn we daar in beweging te krijgen? Want je zegt, we hebben uiteindelijk allemaal een verantwoordelijkheid.
Ja, we hebben allemaal een verantwoordelijkheid. En ik denk dat we ook steeds breder allemaal ons zorgen maken. Hè? Dus wel op zoek zijn naar van, ja, wat moeten we hiermee? Mm-hmm. Tegelijkertijd zijn we ook heel erg gestuurd door gewoontegedrag. Ik geloof dat 90% of 95% van ons gedrag bepaald wordt door gewoon automatisme, onze automatische piloot. En dat is ook heel gezond. Want als je over elke handeling die je doet zou moeten gaan nadenken, dan zou het onleefbaar worden. Hè? Dus ja. Het is ook heel praktisch. En daarnaast zijn we ook een sociaal dier. Dus we kijken ook naar onze directe omgeving, onze vrienden, familie, collega's. En leiden daar een beetje uit af wat normaal is. En gedragen ons daar ook naar. Dus om echt naar duurzaam gedrag te gaan, wat veel minder CO2-uitstoot veroorzaakt. Mm-hmm. Eigenlijk is onze hele omgeving nog helemaal niet daarop ingericht. Hè? Dus de auto, gewone auto, is normaal.
Ja. Hè?
Een elektrische auto is voor veel mensen nieuw. Dat is een stap van, oh ja, dat daar gaan we naartoe. Dat wordt het nieuwe normaal.
Mm-hmm.
Vlees eten is voor veel mensen normaal. Vliegvakanties vinden we ook normaal. Hè? Dus, ja. Maar dat zijn allemaal activiteiten met een hele grote CO2-voetafdruk. En dat zie je niet terug in de prijs. Dus daar wordt ook helemaal niet op. Die informatie krijg je ook eigenlijk niet actief. Hè?
Nee.
Dus je weet dat,
en ergens weten we het natuurlijk wel.
Het wel,
hè?
Maar je krijgt het niet voor
continu
je neus de hele tijd. Hè?
Nee.
En er zijn mensen die, omdat ze zich zorgen maken over het klimaat, wel andere keuzes maken. Dat zie je ook wel toenemen. Maar wat ik al eerder zei, om nu op tijd nog resultaat te boeken in die CO2-reductie, moeten we echt naar schaal. Dat betekent dat veel meer mensen hun gedrag moeten gaan veranderen. En ook mensen die er verder niet zo heel erg bewust mee bezig zijn. Mm-hmm. Die gewoon hun leven leiden en het druk hebben met van alles en nog wat.
Ja, precies.
En niet elke keer over al die keuzes kunnen en willen nadenken.
Of niet het geld hebben om allemaal luxere keuzes te maken om toch ook duurzaam. Want er zit ook heel vaak een prijskaartje aan.
Dus wat wij geleerd hebben uit jarenlang ook campagnes op verduurzaming van gedrag, is dat met alleen maar motiveren van mensen en daarvoor pleiten, je toch onvoldoende bereikt. Tegelijkertijd denk ik ook dat er uiteindelijk wel tipping points zijn. Hè. Als in jouw omgeving langzaamaan iedereen zegt van, ja, het vlees dat laat ik toch liever staan. Hè, ik kies voor plantaardig.
Ja, dat merk ik in ieder geval in mijn omgeving.
Ja, dat inspireert meer wel. En dan denk je, dat is misschien ook wel iets voor mij.
Ja.
Dus die stapjes maken, dat zie je natuurlijk ook wel gebeuren. Alleen wij denken wel dat het echt nu heel belangrijk is dat we zorgen dat die duurzame keuze ook de logische, normale, aantrekkelijke keuze wordt die voor het grijpen ligt. He, want nu houden we mensen, zeg ik dan altijd maar, een soort van worst voor de neus. Van koop mij van allerlei onduurzame producten. Die worden ook overal aangeprezen. Dus als burger denk je ook van, nou, dan zal het wel goed zijn. En die zijn ontzettend schadelijk voor het klimaat. Dat vinden we dan kennelijk allemaal maar normaal.
Ja.
He, want die zijn helemaal, je betaalt helemaal niet de echte prijs. Al die schade, die betalen we op een andere manier.
Ja.
Door de kosten van overstroming of de kosten van de gezondheidszorg, van hittestress. Of, die schade is er wel, alleen die betalen wij niet in het product. Dat wordt gewoon afgewenteld.
Ja.
En daar moet, dus door te beprijzen, door de echte prijs te gaan betalen, ga je veel meer zien van, oh my god.
Ja, dus eigenlijk met een vleestax, om dan zo te zorgen dat je dat eerlijker maakt.
Ja, en zo hebben wij heel hard gepleit voor het beprijzen van vliegen. Mm. Op een vlucht zat gewoon helemaal geen belasting. Niet eens überhaupt de normale belastingen. Mm-hmm. Laat staan belastingen die ook compenseren, zou ik zeggen, voor de schade aan het klimaat. Dus dat is natuurlijk heel gek. Want wat moet je dan als individu denken? Van het is hartstikke goedkoop. Je ziet heel veel reclame. Hè? Nou, neem een vakantie naar Bali of zo. Hè? De stranden, de palmbomen, je ziet het allemaal voor je. Ja. Je ziet een mooi goedkoop ticket. En dan moet ik dan jou gaan vertellen, nee hoor, dat is echt onverstandig. Dat is echt slecht voor ons
dat
als collectief.
Dat ga je eigenlijk niet aan mensen vragen bijna. Tenminste, je mag het wel vragen, maar het is niet realistisch.
Nee, maar ik vind het ook eigenlijk gemeen.
Ja.
Want je schotelt mensen dingen voor. Bedrijven mogen dit ook gewoon doen, dat vinden we ook normaal.
Ja.
Terwijl het voor ons collectief desastreus is. Hoezo? Dat doen we toch ook niet in het verkeer?
Ja.
Dan zeggen we toch ook, hou je aan de regels, want anders krijgen we ongelukken en dan duperen we elkaar mee. Of in de voedselveiligheid zeg je het ook niet, doe maar raak. En dat iemand ziek van wordt, dat is dan maar jammer. Ik bedoel, we hebben op zoveel beleidsterreinen vinden we het heel gewoon dat we het collectieve belang, hè, en de kosten die dingen veroorzaken, dat we dat voorschotelen via de prijs of via normering. En hier is dat nog niet doorgedrongen. En die omslag moeten we wel echt gaan maken.
Ja, en dan kom je toch weer terug bij de overheid, waar we eigenlijk mee begonnen. En dan kom je ook bij de bedrijven en ook de sterke lobby die plaatsvindt. Is dat ook waar jij tegen moet vechten uiteindelijk?
Ja, en dat vind ik best wel pijnlijk. Want er zijn echt heel veel bedrijven die met de goede dingen bezig zijn.
Ja.
Niet snel genoeg, dus daar moet meer druk op.
Maar het is goed ook om dat te benadrukken, want er zijn heel veel mensen die wel gewoon stinken.
Nou, ik denk dat heel veel luisteraars ook echt wel. Er zijn echt heel veel bedrijven die ermee bezig zijn. Maar er is ook een hele kille kant aan het bedrijfsleven en een niet-maatschappelijke kant. En dat is gewoon winst maken. Helemaal bovenaan de prioriteitenlijst. En daar alles voor doen. En als jij winst maakt door nu heel veel fossiele brandstoffen te gebruiken, of als dat jouw primaire belang is,
mm-hmm,
en je gaat alleen maar voor die winst, en je denkt niet na over de maatschappelijke gevolgen, ja, dan lobby je dus keihard tegen al dit soort verduurzamingsbeleid. En er gaat ongelooflijk veel geld om in die olie- en gasindustrie. Het belang van die industrie is zo min mogelijk beleid wat het gebruik van olie en gas afremt. Daar maak ik me wel zorgen over. Want ja, dit zijn zulke rijke organisaties met massa lobbyisten en massa juristen.
Ja.
Die, zou maar zeggen,
want denk jij dat ze zich zorgen maken over zo'n milieudefensiezaak dan tegen Shell?
Nou, ik denk dat zo'n zaak helpt voor onze collectieve norm van, hey, dit is dus niet normaal dat het bedrijf de klimaatdoelen gewoon naast zich neerlegt. Maar ik denk dat het voor het bedrijf zelf is het, denk ik, wel een luis in de pels, maar zij gaan gewoon door.
Ja.
Is mijn verwachting. Want er worden gewoon miljarden verdiend aan die olie- en gassector. Je pompt gewoon lekker al die olie uit de grond en je verkoopt het voor een goede prijs en je maakt gigantische winst. He, dus voor dat bedrijf is er economisch gezien geen prikkel om daarmee te stoppen.
Mm-hmm.
Tenzij overheden gaan normeren en beprijzen. Wij als consument natuurlijk ook als gaan ergeren daaraan.
Ja. Maar de overheid is daar terughoudend in. Dan zou je kunnen zeggen dat is de lobby, de macht die dat voor elkaar krijgt. Aan de andere kant is het ook misschien reëel dat we van heel veel dingen gewoon nog niet af kunnen zo snel als dat we zouden willen. En dat
blijf
ik een lastige vinden om te kunnen beoordelen waar we daarin staan.
Maar dat is dus ook het lastige. En dat is daarom hebben we het over een transitie.
Ja.
En niet over een verandering van de een op de andere dag.
Dat moeten we ook gewoon in kleine
stappen.
Maar
je wil wel in die transitie dat iedereen werkt naar de goede kant op. Hè? Dus we willen ook graag een afbouwpad voor het gebruik van fossiele grondstoffen en brandstoffen. Want nu sturen we heel erg op die verduurzaming. Dus wat we elektrisch kunnen doen en met andere manieren kunnen doen. Maar dat is mooi, maar de CO2-uitstoot is gecorreleerd aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Dus als we alles doen om dat af te bouwen en te vervangen door alternatieven, liefst dan duurzame alternatieven die ook onze consumptie omlaag brengen, hè, dan gaan we veel scherper voor ogen krijgen wat er nog misgaat en waar we de prioriteiten moeten leggen.
We gaan kijken hoe dat afloopt. Want je zei net al, politiek klimaat is nu toch iets anders. Maar laten we besluiten nog met een belangrijke taak die we moeten verrichten. De kettingvraag voor volgende week. Want mijn collega Art Rooijakkers die maakt dan een Big Five over de ambities van China. En zijn eerste gast, dat is Thewe Mevissen, China-econoom bij de Rabobank. En wat zou je Thewe willen vragen?
Nou, wat ik hem zou willen vragen is, ik hoor vaak dat mensen zeggen van, hè, ja, klimaatmaatregelen, maar China dan? Hè, wat doen zij dan? Nou, dat vind ik altijd een slechte excuus, want iedereen moet gewoon aan de bak. Maar dus misschien wel een vraag aan hem met zijn expertise van China. Wat doet China nou tegen klimaatverandering? En want ik heb begrepen dat China in 2060 klimaatneutraal willen zijn. En hoe gaan ze dat dan doen? Maar ook onderschatten wij China niet. Want China zet ook echt in op een grondstoffenstrategie. En is de grootste producent van windmolens, zonnepanelen, batterijen, noem maar op. Dus zijn zij niet eigenlijk veel slimmer bezig met het inzetten op de economie van de toekomst? En kunnen wij daar als Europa, hebben wij daar een weerwoord op?
Heel interessante vraag. Die gaat hij zeker stellen. En dan blijft het toch nog een beetje bij het onderwerp wat wij ook hebben besproken. Dank je wel, Marjolein, dat je te gast wilde zijn. En ik hoop voor jou ook dat jouw ambities waargemaakt kunnen worden. Marjolein Demmers, directeur van Milieuorganisatie Natuur en Milieu. En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five terug te luisteren. Abonneer je gewoon via je favoriete podcastkanaal. Maar het allerbelangrijkste is, blijf live. Zometeen hebben we BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Met een bomvolle show. Dus ga zeker luisteren met interessante gasten. Ik wens je een mooie dag, een prachtig weekend en tot snel.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.